Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 ga ik praten over het nieuws van de dag, over 2G. Want uit nieuw onderzoek van de TU Delft blijkt dat 2G en ook 3G nu nauwelijks effect hebben. Iedereen testen dan? Nou, dat blijkt ook niet de heilige graal. En we gaan het toch nog even hebben over de meltdown van The Voice. Dat blijkt, ironisch genoeg, misschien een beetje de redding van de Nederlandse talkshows. Die weten opeens heel veel kijkcijfers te trekken. En dat zijn verrassend genoeg in sommige gevallen talkshows van John de Mol. In mijn panel vandaag Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En ons breekijzer luidt vandaag: het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Vandaag is de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring van Rutte 4, hè, waarin de minister-president zijn nieuwe kabinet presenteert aan de Kamer en ook kort uiteenzet wat het te voeren kabinetsbeleid is. En dat klonk een minuutje of 20 geleden als volgt.
Mevrouw de voorzitter, het afleggen van een regeringsverklaring is een speciaal moment. Maar dit kabinet treedt aan onder een wel heel bijzonder gesternte. Nu Nederland en de rest van de wereld al bijna 2 jaar zuchten onder de langdurige crisis die corona is geworden. De pandemie trekt niet alleen een zware wissel op de levens van veel mensen, maar op onze hele manier van samenleven. En dat gaat verder dan partijpolitiek. Dat is groter dan een coalitieakkoord. Omdat het raakt aan de kracht van ons democratisch bestel, aan onze gedeelde waarden en aan de sociale samenhang die we zo hard nodig hebben.
Tot zover een stukje Rutte. Wil je de rest kijken? Nou ja, de Tweede Kamer dus vandaag en morgen. Entertainment tot 's avonds laat, gegarandeerd. Wij gaan praten over ons breekijzer. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Want ja, het kabinet geeft miljarden uit. Maar wat blijkt, daar voelen wij op korte termijn niet zoveel van. Zo gaat volgens het Nibud iedereen er dit jaar op achteruit. En ook niet zomaar een paar euro, nee. Gemiddeld 40 euro per maand. Voor sommige huishoudens kan het oplopen tot zelfs 200 euro per maand. En ook maakt de oppositie zich gereed om te schieten op allerlei zaken, zoals de bezuiniging op de jeugdzorg, het ontkoppelen van de AOW met het minimumloon, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En daarom dus ons breekijzer. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Wat vind jij? Misschien ben je blij met de grootste plannen voor de toekomst van Rutte 4, maar ja, nu, hè, je portemonnee, moet er ook iets aan gebeuren. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ik hoor graag van je. Zometeen hoor je nog onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Die volgt de regeringsverklaring en het debat. Maar ik begin even met Arjen Vliegendhart, directeur van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Goedemorgen, Arjen.
Ja, goedemorgen.
Ons breekijzer. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Nou, jullie zijn vanochtend met een rapport gekomen. Ja, koopkrachten, doorrekeningen. Daaruit blijkt toch wel dat het oppassen wordt met de portemonnee het komende jaar.
Jazeker, jazeker. We hadden in september al een doorrekening en dat zag er al niet zo vrolijk uit. Maar we zijn nog een slag somberder. Dat heeft niet zozeer te maken met het kabinetsbeleid als wel met de hoge inflatie. We zien dat de meeste mensen deze maand een loonstrook krijgen die net even ietsje hoger is dan vorig jaar. Maar het geld gaat er heel snel uit. In de supermarkt, bij de benzinepomp en aan de energierekening. Dus dat betekent dat mensen uiteindelijk toch minder te besteden hebben. Ja, en dat is, als je niet veel hebt, een extra probleem.
Ja, zou daar naar jouw idee iets extra's aan moeten gebeuren? En zo ja, wat dan?
Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat het kabinet vorig jaar al besloten heeft om op die energierekening te compenseren. En de gemeenten zijn dit jaar gezet om mensen met een laag inkomen en een hoge rekening ook extra 200 euro in de portemonnee te laten komen. We hebben wel zorg erover of dat nou bij iedereen die dat nodig heeft ook snel terechtkomt. Mensen die een uitkering hebben, die weten gemeenten wel te vinden. Maar als je werkt met een laag inkomen of je hebt alleen een AOW, En je hebt normaal gesproken niet zoveel met de gemeente te maken. Ja, dan is het toch wel zaak dat die gemeente jou weet te vinden, of dat jij de gemeente weet te vinden. Vandaar ook onze oproep aan mensen die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening, om zich nu alvast bij die gemeente te melden. En een oproep aan de gemeente om ervoor te zorgen dat er ook wel snel en zonder al te veel bureaucratie aan die compensatie wordt gewerkt. Want anders wordt het voor heel veel mensen echt heel lastig.
Ja. Arjan, blijft even hangen. Dan diepen we zo meteen nog wat problemen extra uit. Harmen, te weinig aandacht voor de problemen van nu. Wat vind jij?
Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Kijk, dan moet je eerst weten wat die grote problemen van nu zijn. Nou, we weten dat woningbouw, de wooncrisis, is een probleem van nu. Het klimaat, het veranderende klimaat is een probleem van nu. Dan pakken we ook die lastenverzwaring erbij. Want inderdaad, die koopkracht die neemt enorm af. Gigantisch. Dat zijn echt problemen van nu. En ik denk dat dit coalitieakkoord en deze regering dus wel degelijk goede plannen heeft, hoopgevende plannen heeft, om daarmee aan de slag te gaan. Verhoogd minimumloon, de bijstandsuitkering gaat omhoog. Nou, we hebben het over klimaat. Met Rob Jet hebben we een klimaatdrammer op klimaat. Maar ja, we zijn nu met de regeringsverklaring bezig. Het kan niet zo zijn dat we na 1 week die problemen al oplossen. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen, dit kabinet richt zich niet op de problemen van nu. Want ik denk wel degelijk dat daar heel veel aandacht voor gaat zijn de komende jaren.
Maar vind je het dan niet toch een raar idee dat we tientallen miljarden gaan uitgeven aan de onderwerpen die jij net noemt?
Ja.
Maar dat we daar op korte termijn dus blijkbaar nog niet de vruchten van gaan plukken?
Ja, dat is vreemd, want je zou zeggen, er heeft hiervoor ook een kabinet gezeten. Dus in hetzelfde kabinet eigenlijk. Dus in heel veel beleid gaat door. Maar die gigantische koopkrachtdaling, ja, dat is iets waar gewoon niet op geanticipeerd is. En die valt ook enorm tegen. En ik weet ook dat het Nibud bezig is met een doorrekening wat die kabinetsplannen nou gaan betekenen. Nou, laten we hopen dat daar dan weer een stukje lastenverlichting bij komt.
Een stukje reparatie. Piet?
Ja, ik ben het niet met je eens als je zegt dat er ook door het vorige kabinet niet geanticipeerd is op een koopkrachtdaling. Ja, kijk, wij hebben toch een loongroei in Nederland die altijd net iets boven de inflatie ligt. Het houdt niet over. Als je dat voort laat bestaan jaar na jaar, je grijpt niet in met beleid waardoor de lonen meer stijgen. Ja, dan anticipeer je eigenlijk niet voldoende op een mogelijk inflatiestijging die er altijd kan komen. De inflatie die schommelt en als de loongroei niet hoog genoeg is, dan zullen er periodes zijn dat de inflatie hoger is en de koopkracht dus daalt. Dus we hadden dit kunnen zien aankomen en we hadden beleid kunnen maken in de afgelopen jaren. We hadden het minimumloon allang kunnen verhogen en ook met meer. We hadden ervoor kunnen zorgen dat ook cao-loonstijgingen een fatsoenlijk niveau hebben. Door bijvoorbeeld nepvakbonden uit te sluiten, door cao's die een te lage loonstijging hebben niet bindend te verklaren. Dus op het gebied van die loongroei is er echt achterstallig onderhoud. En doordat de inflatie nu te hoog is, zien we dat.
Ja, en hoe kan je dat repareren?
Nou ja, kijk, luister naar het Nibud. Ik heb die doorrekeningen eens bekeken vanochtend. En dat zit ontzettend degelijk in elkaar. En eigenlijk alle inkomensgroepen gaan erop achteruit. Ja, je moet denk ik nu repareren. Minimumloon, bijstand, ja, die gaan een heel klein beetje omhoog in 2025. Waarom gingen ze niet 1 januari al omhoog en dan met een hoger bedrag? Dat zijn mogelijkheden. Ja, en voor de rest is het nu zo dat we zitten nu met dit beleid in deze situatie, met deze hoge inflatie. We zijn wel aan de late kant. En misschien dat er voor nu, voor deze maand, voor volgende maand, weinig op zit dan af te wachten tot inderdaad de inflatie daalt in de loop van het jaar.
Ja. Arjan, wat zijn volgens jou, aan welke knoppen kan het kabinet snel draaien om iets te doen?
Nou ja, wat inderdaad gezegd wordt, hè, dus rond dat minimumloon is denk ik echt beweging nodig. En daarmee ook de koppeling aan de uitkeringen. We zien natuurlijk dat in het regeerakkoord gezegd wordt dat de koppeling met de AOW wordt losgelaten, maar dat er een andere compensatie komt. Nou ja, we zijn driftig aan het doorrekenen wat dat dan precies betekent. Dus ik denk dat inderdaad rond dat bestaansminimum de afgelopen jaren weliswaar het besef is ontstaan dat mensen daar meer worstelen dan ons als samenleving lief is. Tegelijkertijd zijn de maatregelen om dat te voorkomen, en dat heeft gewoon ook echt te maken met een verhoging van het minimumloon, die zijn voor een heel deel achterwege gebleven. Dus daar kan misschien wel echt wel een tandje bij. Juist als je nu ziet inderdaad dat de inflatie toeneemt en daarmee die kwetsbaarheid eigenlijk extra aan het licht komt. De afgelopen jaren heeft de regering wel degelijk gekozen om de huizenportemonnee van veel Nederlanders tijdens corona te stutten. En dat kwam tot de rare situatie dat we midden in corona meer spaarden dan ooit. En dat wat dat betreft die economische klap redelijk is opgevangen. Maar tegelijkertijd de onderliggende kwetsbaarheid, met name rond de bestaanszekerheid, onvoldoende denk ik op dit moment nog is opgelost. En daar zal de regering echt aan het werk moeten.
Nou, Harmelas Kitzhoor, ben je wel heel positief over Rutte 4 eigenlijk?
Nee, wacht even. Ik draai
wel een beetje bij ook.
Wat ik probeer te zeggen is, eerst zien dan geloven. Maar de plannen en wat er op papier staat vind ik best hoopgevend. En ik ben het helemaal eens. Die stappen die nu gezet worden rond het minimumloon, nou, die zijn goed. Ik ben het ook helemaal eens als het gaat om die nepvakbonden. En die niet binnen de cao-afspraken. Maar vergeet ook niet dat het bij heel veel overheidssectoren, om het zo maar te noemen, de bal echt ligt bij het ministerie van Financiën. Als ik kijk naar mijn eigen werkgever Defensie of ik kijk naar de politie. Ja, allerlei loonboden tussen de 1,5%. Nou, meer dan 2 is niet geworden. We weten nu al, die inflatie, dat zal rond de 3,2% worden. Het ziet er ook niet goed uit voor het aankomend jaar. Ja, dan moet er bij Financiën ook voldoende ruimte gemaakt worden om ook echt met een goed bod te komen. Juist voor die overheid waar heel veel mensen werken. En in die zin moet het nu uiteindelijk omgezet worden naar concrete plannen. Bijvoorbeeld voor Defensie, 500 miljoen is gereserveerd door het nieuwe kabinet voor het personeel, voor het moderniseren van ons loongebouw. Nou, laat het maar zien het aankomende jaar. Want uiteindelijk, ja, 3,2% compenseren, dat zal heel lastig worden.
Ik ga afscheid nemen van Arjen Vliegendhart van het Nibud. Dank dat je erbij was. En eventjes naar Bart, die heeft gebeld. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Bart, goedemorgen.
Een hele goede morgen. En ik wou meneer Vliegendhart complimenteren met de uitstekende uitleg. Ik ben namelijk zelf iemand met een psychiatrische achtergrond. Ik heb autisme. En ik zie om me heen al 2 mensen die ook daardoor geweldig in de problemen komen door wat er zich nu tijdens de coronacrisis afspeelt. Die gewoon weinig geld hebben, weinig te besteden hebben. 1 persoon zit onder bewindvoering. De ander heeft een kind met multidisciplinaire problemen. Ikzelf heb ook best vaak zorgen, lig 's nachts vaak wakker. Hoe gaat dit lopen? Wat betekent de hogere energierekening? Wat gaat mijn zorgpremie opleveren? Kortom, als ik de afgelopen twee jaar voor dit kabinet heb gekeken, heb ik alleen Volt en de Boerenburgerbeweging iets horen zeggen over onze doelgroep. En die hebben het vaak al immens zwaar en ze bungelen op heel veel punten aan de onderkant van de samenleving. Ik heb dan nog een baan waar ik redelijk mee verdien. En dat geldt voor de andere 2 personen niet.
Ja. Wat zou voor die andere 2 personen het meest helpen? Welke interventie?
Nou ja, wat ik heel goed vind is sowieso al dat er een tegemoetkoming komt in de energiekosten. En ook dat de gemeente minder rigide is naar situaties bij moeders die een multidisciplinair kind hebben met multidisciplinaire problemen. Die bijvoorbeeld inwonen bij hun ouders. En daar bijvoorbeeld van zegt, oké, dit is zo'n uitzonderlijk zware situatie. Wij gaan die moeder bijstaan. Wij gaan zorgen dat zij meer geld tot haar beschikking krijgt en de familie daar niet mee belast wordt. Zodat we elkaar en de familie ook allemaal kunnen helpen.
Bart, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Harmen Krul, hij is fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En inmiddels ook bij ons is onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie.
Goedemorgen, Ivan.
We praten over ons breekijzer. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Als je wil reageren, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. En doe dat een beetje snel, want we praten nog een minuutje of 8 erover. Sophie, we hebben net een klein stukje van Rutte al laten horen. Een regeringsverklaring, maar dat waren de eerste zinnen, dus dat zijn dan een beetje nikszeggende teksten. Wat heeft hij inhoudelijk gezegd? Want jij hebt wel goed geluisterd.
Ja, hij is nog steeds bezig. En Rutte die staat hier vandaag natuurlijk een beetje het vertrouwen terug te winnen van Nederland, maar ook van het parlement, de oppositie in de Tweede Kamer, die ook wel nodig heeft de komende jaren voor zijn plannen en steun in de Eerste Kamer. Hij zegt, ik wil samenwerking met alle positieve krachten in Den Haag en daarbuiten. Maar hij zegt ook, ja, het gaat waarschijnlijk niet allemaal in 1 kabinetsperiode lukken. Al die miljarden uitgeven aan klimaat en noem eens wat. En alle andere ambities van het kabinet. Luister even wat hij zojuist presenteerde.
Kort samengevat gaat het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, wat ze met elkaar hebben gesloten, daarom hierover. Over een klimaataanpak waarmee Nederland Europees koploper wordt. Een betere natuur en een goede toekomst voor de landbouw. Over rechtvaardigheid en goede toegang tot het recht in een veilig land. En een harde aanpak van de georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit. Over het kunnen vinden van een goed en betaalbaar huis en een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een innovatieve economie. Een fatsoenlijk inkomen en bestaanszekerheid. Over erbij horen en mee kunnen doen in een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie. Met goed onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. over hoe goede zorg ook in de toekomst beschikbaar en toegankelijk blijft. En, voorzitter, over de kansen en verantwoordelijkheden die er internationaal liggen voor ons land.
Even in een minuutje samengevat, de plannen van Rutte 4. Nou, die liggen nu in het parlement, die gaan er allemaal op schieten, die partijen. En verder gaat het ook wel over de sociale cohesie, de zorgen eigenlijk daarover. En hij sprak over de bedreiging van politici. Dat vindt hij echt niet normaal. Dus nou ja, zo is hij al 20 minuten bezig ongeveer, de premier. Ja. En daarna een groot debat van 2 dagen... waarin de oppositie hem een lesje zal leren, denk ik.
Groot debat, ook het eerste debat van Rutte 4. Ze konden even een weekje erin komen en nu dus aan de bak. En ja, we spraken net met Arjen Vliegendhart, die Nibud-cijfers. Komt denk ik best hard aan, hè?
Ja, die lagen vanochtend op de deurmat. En een hele slechte timing voor het nieuwe kabinet. En die worden daar natuurlijk door overvallen. Beroerde koopkrachtcijfers. Wel 40 tot 200 euro per maand kunnen burgers erop achteruit gaan. Onder meer door die inflatie natuurlijk. En wat ze ook zeggen, ja, ouderen zitten klem. De minima zitten klem. En daar zal de oppositie niet zo blij mee zijn. We spraken net al eventjes voor de inloop van het debat met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die zit dus wel in de coalitie van Rutte eigenlijk. En ja, die houdt toch wel een beetje een deurtje open voor misschien iets met de AOW, toch?
Als ik zie dat de doorrekening duidelijk maakt dat ouderen erop achteruit gaan, dan is dat niet volgens de vooronderstelling van het coalitieakkoord. Dus ik vind dat daar wel een beweging moet komen.
Mogelijke koppeling weer aan het minimumloon als die stijgt, dat zou er misschien wel in zitten.
Nou, dat is een middel. Het doel is dat iedereen er op een fatsoenlijke manier op vooruit gaat. Voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. Dus ik vind dat hier wel echt naar gekeken moet worden.
Ja, was collega Leendert Beekman in gesprek met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. De grote vraag van vandaag is, gaat het kabinet dit nog repareren? Ja. Gaan ze nu toch toegeven van, nou ja, het was misschien niet genoeg wat we hebben geboden? Er moet nog een tandje bij voor de burger.
Ik heb dat coalitieakkoord nog even bijgepakt. En er staat inderdaad in dat ze streven naar over de hele kabinetsperiode heen een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen. Dus dan moet er toch iets gaan veranderen in de komende jaren nog.
Dat gaat dus op dag 1 al fout. Dus ja, dat is wel pijnlijk, ja, hè?
En natuurlijk. Ook wel pijnlijk dat Segers dat dan zegt. Want ja, dat was toch een van de mannen die meepraten in de coalitie. Dat is
heeft hij toch
breukje
voor getekend. Is de enige politieke leider ook in de Tweede Kamer. Dat is ook opvallend. En die zal vandaag ook de nieuwe politieke cultuur openen. He, een beetje dualisme en het nieuwe kabinet Rutte 4, waar zijn eigen Carole Schouten in zit, voor het armoedebeleid notabene. Ja, kritisch gaan bevragen. Ja. En wat gaat u doen om die koopkracht te repareren? Want ja, die paar miljard voor de energierekening, die eerder is uitgetrokken, dat is onvoldoende.
Dan nog even onze stelling. Het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Ik ga je niet zozeer om jouw mening daarover vragen, maar meer wat jouw indruk daarvan is. Gaat het inderdaad heel veel over de middellange en lange termijn en te weinig over de dag van vandaag en morgen?
Nou, daar is natuurlijk wel voor gewaarschuwd, ook door het Centraal Planbureau. Vorige week nog bij de doorrekening van het regeerakkoord. Er is te weinig lastenverlichting, of althans weinig, voor de burgers. Eigenlijk minder dan beloofd in de verkiezingsprogramma's. En dat ga je nu met die inflatie natuurlijk meteen zien. Dat is eigenlijk logisch wat er vandaag gebeurt. En verder, ja, de belastingen voor de bedrijven, die worden dan eigenlijk ook niet heel erg verzwaard, zegt het CPB, althans minder dan beloofd in de verkiezingsprogramma's. Die kritiek is natuurlijk wel een beetje terecht, zou je kunnen zeggen. Dus de plannen van de lange termijn, hartstikke mooi. Wat gaat u vandaag doen, kabinet Rutte 4? Ik vroeg het ook al even aan Jan Paternotte. Hij is nu ook fractievoorzitter van D66. Maakt zijn debuut als de leider in de Kamer van de Democraten.
Ik ben tevreden over het coalitieakkoord. Daarover regeren. Het een van de twee, toch?
Nibud-cijfers wijzen vandaag uit, er blijft al heel weinig over voor de burgers. Heeft u dat niet verkeerd ingeschat?
Ja, het heeft natuurlijk niet zoveel met het regeerakkoord te maken. Die Nibud-cijfers, dat is natuurlijk niet fijn als er koopkrachtverlies is. En volgens mij weten we ook dat dat komt door die gasprijzen en door de inflatie die ook mede daardoor is aangejaagd. Nou ja, ik wil het kabinet absoluut vragen, wat kunnen we daar aan doen? Tegelijkertijd is het ook wel zo dat wij bepalen uiteindelijk niet in Nederland wat de gasprijs in de wereld is. En daar hebben we wel mee te maken.
Maar wel of u de AOW koppelt aan de minimumloonsverhoging?
Ja, de AOW koppelen we ook gewoon aan het minimumloon. Dat blijft ook zo. Dus dat blijft gewoon met de lonen meestijgen. Alleen we hebben nu 1 keer gezegd dat het minimumloon moet echt even flink omhoog. Bijstand moet ook even flink omhoog. En waarom is dat? Ja, omdat we armoede willen aanpakken. Gewoon mensen die 40 uur per week werken en toch in armoede zitten of 32 uur. In de bijstand zijn er veel problemen. Ja, dat pakken we wel heel effectief aan door die bijstand flink te verhogen en het minimumloon. En dat doen we nu één keer met een grote sprong, maar de AOW blijft gewoon meestijgen.
Je hoort het, D66 wil dus nog niet die 3 miljard extra aan de AOW gaan uitgeven. Hoewel daar in de oppositie, GroenLinks en PvdA onder meer, om wordt geroepen vandaag. Dat ga je zien. Dus ik zie nog niet echt een doorbraak, maar wel een opening bij Segers van de ChristenUnie. Waar dat toe gaat leiden, dat is heel spannend. Vandaag en morgen tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer.
Dankjewel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Jij blijft dat volgen voor ons en de hele dag weer te volgen via BNR. Ongeveer elk uur horen we jou en natuurlijk uit. Bij het vanmiddag in de middag. En Piet, ik zag jou tijdens de quote van Jan Paternotte nee schudden.
Ja, klopt. Ja, ik mag Jan...
Was hij leugens aan het verkondigen?
Ja, ik mag Jan graag. Ik zou ook nooit zeggen dat hij leugens verkondigde. Maar het punt is een beetje, hij zegt, we weten allemaal waar die koopkrachtdaling door komt. Door de inflatie. We hebben geen invloed op de gasprijzen. Maar als je bij een beetje tegenwind meteen al een koopkrachtdaling hebt, dan ligt het probleem niet bij die tegenwind, maar bij de politieke keuzes die er de afgelopen jaren zijn gemaakt. Dat wij zo afhankelijk zijn van gas in plaats van schone energie. Dat is een keuze die in de afgelopen jaren door beleid is gemaakt. Dat de bijstand niet voldoende stijgt, soms zelfs kan dalen. Dat is het gevolg van een keuze die al in 2012 is gemaakt. Niemand heeft dat in de afgelopen 9 jaar bijgesteld. Ja, en als dan nu het Nibud zegt, koopkracht van bijstandsgerechtigden daalt, dan komt dat dus niet door de inflatie, maar dan komt dat door het beleid dat er is voor de bijstand.
Ja, heb je misschien een tegenvallertje, maar heb je niet robuust genoeg daarop ingespeeld?
Zo is het. Vooraf,
ja. Paul, goedemorgen. Paul, hallo, zeg het maar. Hoi.
Goedemorgen. Ja, hi. Ik denk op zich de regering wel goede keuzes maakt. Alleen, er wordt één ding volledig aan voorbij gegaan. En dat is, dat zijn de studenten. En met name de studenten die in het leenstelsel zitten. De D66 heeft een hele grote blok aan gehad. Met betrekking tot dit gaan we corrigeren. Maar daar zie ik dus niets van terug. En dat is een groot probleem, want die jongens en meisjes die kunnen zometeen geen hypotheek meer doen. Omdat zij met een enorme studieschuld zitten.
Mm-hmm. Dus hoe moet dat opgelost worden? Ruim compenseren?
Aangezien we toch zoveel geld aan het uitgeven zijn, neem deze groep er ook mee. Want uiteindelijk is dat wel de toekomst van ons land.
Ja, dank voor je oproep. Dat ga ik dan nog tot slot even voorleggen aan Harmen Krul.
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Kijk, die compensatie...
Kan nog wel een paar miljard tegenaan, toch?
Nou, misschien moet dat wel. Weet je, die compensatie die komt nu neer op ongeveer 30.000 euro per persoon. En de gemiddelde studieschuld ligt rond de 30.000 euro. Ja, compensatie of pleistertje of een soort van sorrybriefje. Ik vind het niet voldoende. Het is heel goed dat het leenstelsel wordt afgeschaft. En het is nog beter dat er een basisbeurs voor terugkomt. Maar vergeet die generatie niet die de afgelopen jaren die gigantische schuld heeft opgebouwd. En inderdaad op achterstand staat op die woningmarkt. En deze koopkrachtcijfers die dus dalen ook nog harder zal gaan voelen uiteindelijk.
Alright, onze breekijzer vandaag was: het kabinet doet te weinig aan de grote problemen van nu. Even kijken hoe onze luisteraars erover denken via onze breekijzer op Instagram. 80% is het ermee eens. Je kan nog de hele dag stemmen. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt gaan we praten over dat andere nieuws van de dag. 2G. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat dat op dit moment totaal geen zin heeft. Dus moet het dan misschien helemaal van tafel. En ja, we moesten allemaal groen gaan met stroom, hè, wind en zonne-energie. Maar het stroomnet kan die zonnepanelen helemaal niet meer aan. En dus zegt een van de netbeheerders, je moet er maar stoppen met de subsidie op die dingen. Nou, lekker dan. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En Piet Rietman, werkzaam bij het economisch bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag. En te beginnen met een onderzoek van de TU Delft. De invoering van een 2G-systeem of 3G-systeem, wat we nu eigenlijk op sommige plekken hebben, bijvoorbeeld in de sportschool, heeft nauwelijks invloed op het aantal coronabesmettingen. Blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het UMC Utrecht. Als je die systemen in gaat zetten, dan zou dat slechts een klein beetje helpen bij het afremmen van de besmettingen. Maar maar het werkt lang niet genoeg om de R onder de 1 te krijgen en de pandemie in te dammen. En dan moet je het bijvoorbeeld ook op heel veel plekken gaan doen, 2G en 3G. Luister even mee naar Niek Mouter. Hij is onderzoeker bij de TU Delft en vertelt waarom 2G niet werkt.
En we zien dat 2G en 3G die zijn heel effectief. Als de mensen die zo'n corona-toegangsbewijs hebben, als die heel goed beschermd zijn tegen besmetting met corona. Want dan is het verschil tussen de groepen die dat bewijs hebben in bescherming en die het bewijs niet hebben, die is heel groot.
Ja.
Maar als dat verschil klein is, dan is de effectiviteit ook een stuk kleiner. En ja, we zien nu dat de Omicron, de vaccins beschermen gewoon minder goed tegen besmetting. Dus is ook de effectiviteit kleiner.
Ja, dus het heeft op dit moment niet zo heel veel zin. En dus, Harmen, 2G, ik weet niet of je er überhaupt een voorstander van was. Ik merk dat het heel erg polariserend werkt.
Ja.
Mensen echt je vinden al, als je het daarover hebt, überhaupt over dat onderwerp al hebt, dat je de grote uitsluiter bent en het is super evil allemaal. Maar weg er maar mee met dit hele plan.
Ja, dat denk ik. Ik denk dat je dat niet moet doen. Het 2G-model is natuurlijk ontstaan in de periode van de opkomende Delta-variant, die iets minder besmettelijk was, maar heel ziekmakend. Nu hebben we Omicron, minder ziekmakend, maar veel besmettelijker. En nu blijkt inderdaad dat het niet lukt om met een 2G-model of een 3G-model 10% verminderen en besmettingscijfers met 10% laten dalen, terwijl dat wel het gunstigste scenario was. Betekent dat er helemaal geen verminderde stijgende besmettingscijfers zijn? Nee, dus het heeft wel een effect. De centrale vraag is, weegt dat effect op tegen de maatschappelijke druk en de maatschappelijke last die dat model met zich meebrengt? Dat is denk ik een politieke vraag, niet zozeer een medische vraag. Want ja, het heeft een effect, maar het heeft ook een ongelooflijk negatief effect op de samenleving. En dat is een afweging die gemaakt moet worden.
Ja, en hoe maak jij die afweging? Zeg je dan, weegt het voordeel, zeg ik met tussenhaakjes, van 2G op tegen het nadeel, namelijk dat je allerlei mensen verplicht thuis houdt en dus niet meer binnenlaat in restaurants en sportscholen enzovoorts?
Voor mij weegt dat inderdaad zwaarder, want we willen uiteindelijk dat dingen weer open gaan. We willen dat we weer met z'n allen naar de horeca kunnen. En dat was ook het oorspronkelijke idee van het 2G-model. Er is geen één model waarbij we het R-getal echt onder de 1 krijgen op dit moment. Als er een Omicron-vaccin komt, waar ook hard aan gewerkt wordt, kan het zomaar eens een ander verhaal worden. Hè? Dan gaat het coronabewijs ineens weer heel goed werken. Ik heb zoiets van, we moeten nu alles doen, alle kleine beetjes helpen. Dat vaccin gaat komen, dus ga ermee door. En hopelijk in de toekomst zal het meer effect gaan hebben dan het nu doet. Maar om te zeggen dat het geen effect heeft, dat blijkt ook niet uit het onderzoek.
Jij bent geen viroloog, ik ook niet. Nee. Laten we dat even benadrukken. Toch nog wel één vraag. Afgelopen vrijdag was die persconferentie. Toen is een beetje de strategie ontvouwen van we gaan van alles en nog wat weer doen. Want je kan weer naar de winkel enzovoorts. Het aantal besmettingen gaat enorm oplopen. Ergens naar, als het een beetje tegen zit, 90 à 100.000 per dag. Waarom zou je dan 2G nog willen doen als die ziekenhuizen dus verder niet vollopen? Dan zou je toch denken van laat maar gebeuren. Blijkbaar worden relatief weinig mensen daar ziek van, belanden nog veel minder mensen in het ziekenhuis, gaan er nog veel minder mensen dood, gelukkig. Minder mensen op de IC. Geef de boel maar vrij en laten we maar gewoon leren leven met het virus. Dat soort termen.
Nou, ik denk ook dat de volgende fase gaat worden. Dat het van crisisbestrijding gaat naar een soort van gegeven dat er een coronagriep, een SARS-griep is. Mm-hmm. Maar voor nu zijn we daar nog niet. Dus ik zou echt ervoor pleiten om totdat echt een zekerheid is om hiermee door te gaan. Want het is zo, als je nu alles opengooit, dan zal dat weer zijn, dan zal de besmettingen nog verder stijgen. En dus ook die ziekenhuisopnames misschien niet tot een kritiek punt, maar het gaat wel weer stijgen. En ik vind dat niet eerlijk ten opzichte van de zorg. En ik vind het ook niet eerlijk ten opzichte van de samenleving die heel hard zijn best doet om zich aan deze maatregelen te houden.
Piet, wat vind jij?
Ja, het werkte. We dachten dus van dat 2G dat een beetje zou helpen. En nu blijkt dan na onderzoek van TU Delft dat het een klein beetje helpt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, maar goed, nog steeds zullen we dingen moeten doen die een klein beetje helpen. Dat is beter dan helemaal niks. Zeker ook voor bijvoorbeeld de werknemers in de horeca en bij sportscholen. Die hebben ook een recht op een veilige werkplek. En dit helpt hen bij een veilige werkplek. Ja, en ondernemers die geven. Hier in het programma, dat was volgens mij Hans Biesheuvel ongeveer een maand geleden, die zei van ik wil niet de keuze moeten maken maken tussen 3G en 2G, zei hij namens vele ondernemers. Want dan zadel je ondernemers op met onzekerheid. Dus ik denk dat inderdaad de overheid die keuze moet maken, duidelijkheid moet bieden en ook iets moet doen dat een beetje helpt. Want ja, het beschermt ook de mensen die in die bedrijven werken.
Ja, nou, de oppositie is het debat erover al een tijdje aan het uitstellen. Het is nu geloof ik weer uitgesteld. Het zou eigenlijk donderdag zijn, dacht ik, maar het is weer verlaat. Wat is jouw analyse, Piet? Want in Duitsland en Frankrijk is dit allemaal bonton. En ik zou bijna zeggen, hoor je niemand er meer over. Dat is niet helemaal waar. Maar waarom doen ze dat daar allemaal wel braaf 2G? En willen wij dat allemaal niet? Willen heel veel mensen het hier niet, laat ik zo zeggen?
Ja, het is in Nederland toch ook een beetje incidentenpolitiek geweest, hè, 2 jaar lang. Dus afwachten wat de publieke opinie vindt. Dan komt er een nieuwe golf aan en dan toch weer ineens naar allerlei maatregelen grijpen. We hadden beter waarschijnlijk wat eerder voor wat stevige maatregelen kunnen kiezen. Maar goed, dat is achteraf praten.
We gaan naar ander nieuws van vandaag. Komt van Liander, de netbeheerder. Zij zeggen dat ze moeten stoppen met het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen. Op zonnige dagen kan het energienet de toevoer niet meer aan. Om te zorgen dat de stroomkabels niet kapot gaan, letterlijk, worden zonnepanelen nu soms uitgezet. Nou, wat heb je er dan aan, is een beetje de vraag. Dat wordt nu wel gestimuleerd dat je die dingen koopt. Via een salderingsregeling krijgen eigenaren van zonnepanelen een relatief gunstig tarief voor de stroom die ze leveren, die ze weer terugleveren. En daardoor wordt het dus aantrekkelijk om die zonnepanelen aan te schaffen. Die regeling wordt volgend jaar al stapsgewijs afgebouwd, maar Liander zegt nu, doe dat maar sneller. En Harmen, dat is toch wel een beetje gek als ik in Den Helder zonnepanelen wil neerleggen. Het schijnt natuurlijk heel vaak de zon in Den Helder.
Ja, de meeste zonuren van Europa zelfs.
Kijk, nou, ja, dat zijn toch foutjes die je hier hoort. We wilden allemaal vergroenen, maar nu toch weer even niet.
Ik vind het echt waanzin. Ik vind dit zo'n ik vind het echt een blunder. We hebben jarenlang een soort massacampagne gevoerd met wat doe jij voor het klimaat? Zie het als een kans, een economische kans. Hè? Dat kan het ook zijn. Subsidies, allerlei regelingen zijn ongelooflijk veel zonnepanelen zijn er aangelegd. Maar we hadden natuurlijk tegelijkertijd veel meer moeten nadenken over het net. En om nu te zeggen, de timing is natuurlijk helemaal rot. We hebben net over koopkrachtcijfers gehad. Om die regeling ook nu al maar verder af te bouwen, dat mensen er dus minder voordeel van hebben. Ik vind het knullig. Maar tegelijkertijd, kapotte apparaten in je woonkamer en allerlei andere problemen willen we ook niet. Dus er is ook volgens mij een soort van oplossing aangeboden. Ga die thuisbatterijen, focus daar dan op. Oké, ik denk dat dat dan de volgende stap moet zijn. Maar ik vind het wel heel knullig dat we niet hebben nagedacht over het net en wel heel erg ons best hebben gedaan om zoveel mogelijk nog, er moet alleen maar bij komen ook, hè, want er wordt nog heel veel aangelegd ook. Knullig.
Ja, Piet, is dan stoppen met het dit soort subsidies, is dat een goede manier om het stroomnet te redden voor de tijd dat we het nog niet kunnen uitbreiden?
Natuurlijk is dat geen goede manier. We hebben op allerlei manieren meer duurzame energievoorzieningen nodig. De modeterm die dan vaak gebruikt wordt is ketenverantwoordelijkheid. Hè. Dat klinkt als vreselijk jargon, maar dat betekent dat alle partners die nodig zijn voor verduurzaming, dat die allemaal dezelfde kant op hebben. Nou, dat is dus wat er vandaag juist niet gebeurt. Als een netbeheerder zegt, oh, het gaat te hard met zonnepanelen, ja, dan neemt die netbeheerder volgens mij niet ketenverantwoordelijkheid. Die moeten zeggen, volgens mij is hun rol in het maatschappelijk debat om te zeggen, oké, als wij als netbeheerder constateren dat het net het niet aan kan, dan moet het net verstevigd worden. Ja. Dat zou hun oplossingsrichting moeten zijn. Dat is de meest duurzame keuze.
Ja, nou, dat willen ze ook wel. Alleen, wie moet dat gaan doen? Ze zoeken handjes om dat te doen.
Dan
personeelstekort en dergelijke, ja.
Ja, en de meest voor de hand liggende oplossing voor personeelstekort is dat je mensen beter betaalt. Dan heb je over het algemeen na een tijdje geen personeelstekorten meer. Dus zij zouden bij Den Haag moeten aankloppen om voor een extra investering. Dat zou hier de oplossing zijn, in plaats van zeggen dat zonnepanelen het probleem zijn.
Ja, er wordt dus gezegd, we hebben 40 miljard klaar liggen om te investeren. 40 miljard klaar liggen om te investeren in het stroomnetwerk. Maar we hebben de mensen niet. Ja, dan gaat er iets mis natuurlijk. Dan heb je ergens niet goed nagedacht over je organisatie. En ik ben het helemaal eens met Piet. Leg daar even de focus op. Zorg dat die handjes er zijn. Dat kan niet het grootste probleem zijn. En ontwikkel mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Hè, als het gaat om die duurzame energie en de middelen om dat op te wekken.
Zo'n thuisbatterij, Piet. Je hebt zo'n ding van Tesla. Heb je zo'n lelijke Tesla-beeld aan je muur hangen. Is dat iets waarvan je denkt, van, nou, doe mij dat dan maar. Dan heb ik wat zonnepanelen en dan laat ik die batterij vol. En als de zon niet schijnt, dan laat ik daarvan mijn licht branden en andere energieslurpers draaien, wasmachines.
Ja, dat is toch best wel een goed idee. En ik denk, voordat jij en ik dan zo'n thuisbatterij, ik weet niet of jij hem hebt. Ik heb hem niet en ik heb ook geen zonnepanelen. Maar voordat jij en ik die keuze maken, ja, hebben we toch ook een financiële prikkel daarvoor nodig. Als dat heel erg goedkoop gemaakt wordt, dan gaan we het misschien wel overwegen. Ja. Dus ook daar heeft de overheid een rol in het instand houden juist van deze subsidies.
Ja, je gaat dan een beetje het stroomnet decentraliseren. Maar ja, als dat werkt voor de time being.
Nou, als het werkt, dan werkt het.
Dan werkt het. Alright.
BNR breekt.
Thomas van Zel.
Iwan van Rip.
Zaken doen zometeen om 12 uur. Natuurlijk horen we ongetwijfeld ook bij jou onze politiek verslaggevers over het debat over de regeringsverklaring. Maar wat heb jij nog meer in de uitzending?
Ik ga ook praten, en dat ga ik toch een keertje volledig zeggen, met de voorzitter van de VVZBI. Dat is de Vereniging voor Zakelijke B2B-informatie. De bedrijfsinformatieleveranciers. Dus de bedrijven die ervoor zorgen dat je weet met wie je zaken doet. Of het financiële allemaal een beetje degelijk is, ja of nee. En die bedrijven die hebben zich verenigd omdat de Kamer van Koophandel van plan was om het gebruik van het handelsregister, het openbaar handelsregister, aan banden te leggen. En dat hebben ze wel nodig, want zonder dat handelsregister kunnen ze geen producten verkopen aan hun klanten. Nou, daar is een rechtszaak over geweest. Deze vereniging heeft gewonnen. Wat er nou precies speelde en of hiermee ook de kous echt af is, dat ga je zo meteen horen van Jeroen Kempers. Ik praat ook met het beleggerspanel over de perikelen rondom Unilever. En het cijferseizoen is ook weer begonnen, ook al voor het beleggerspanel een terugkerend hoogtepunt. Ik begin zo meteen met de voorzitter van de Slijterunie, want die hebben een goed jaar achter de rug, waren natuurlijk ook open, horeca niet. We zijn wel minder gaan drinken, maar ook luxer, duurder gaan drinken. En dat betekent voor veel slijters een flinke plus.
Mooi, ik ga luisteren met een alcoholvrij drankje. Zometeen om 12 uur zaken doen.
BNR breekt.
Herken je dat beeld, Harmen, dat je minder bent gaan drinken, maar wel beter bent gaan drinken?
Ja.
Of kan je als militair überhaupt niet drinken?
Ik doe mee aan, heel cliché.
Dry January. Lukt het?
Ja, het lukt tot nu toe wel, maar soms dan komt die verleiding wel even om de hoek.
Heb je met de jaarwisseling wel gedronken?
Nee, ook niet.
Wauw.
Ja.
Goed, Piet ook Dry January?
Ja, ik drink sowieso niet.
Oh, wat heerlijk.
Ja.
Ja, dus dan de slijters verdienen niks van jou.
Helemaal niks.
Helemaal niks, nul. Alright. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat doe ik met mijn panel bestaande uit Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO en Harmen Krul van het CDA in Den Helder. Eens kijken, waar willen jullie het over hebben? Wie wil er beginnen?
Nou, ik wil wel beginnen. Kijk, we hebben het in het eerste blokje gehad over de grote problemen van nu. En daar horen we altijd de woningbouw, daar horen we altijd klimaat. Maar het gaat eigenlijk nooit over onze collectieve veiligheid. Omdat dat iets is wat voor heel veel mensen te vaag is, niet tastbaar genoeg is, ze niet op straat zien en dus ver van hun bed lijkt. En er is echt iets aan de hand in het oosten van Europa, aan de grens tussen Oekraïne en Rusland, waar een conflict dreigt te ontstaan, wat gigantische gevolgen gaat hebben voor Europa en ook voor Nederland, waar wij ook nog steeds 45% van heel veel fossiele brandstoffen uit Rusland halen. Poetin heeft in de zomer een essay gepubliceerd, van heeft hij zelf geschreven, over het feit dat er heel veel Russen in Oekraïne wonen, die etnische Russen die bedreigd worden, hun manier van leven wordt bedreigd. Klassieke wijze om een soort van legitimiteit te creëren om een land binnen te vallen. Hebben we ook in Duitsland gezien waarom de Duitsers in Oostenrijk bevrijd moesten worden en in Polen. Nou, sindsdien is hij bezig met allerlei troepen aan te organiseren rond die grens. En tot nu toe heeft hij niet de steun van het volk. Er wordt nog steeds gepolt in Rusland. Het Russische volk staat niet achter een oorlog met Oekraïne. Dat heeft hij nodig. Dus wat doet hij? Hij is allerlei steken onder water aan het geven. En hij provoceert Europa, hij provoceert de NAVO om ook troepen op te bouwen, zodat hij uiteindelijk genoeg draagvlak krijgt. En daar begint het langzamerhand op te lijken. Alle mogelijke onderhandelingen mislukken, keer op keer. En ik vind echt dat we in Nederland hier te weinig mee bezig zijn. We zijn toch de laatste 20 jaar een beetje verwend met wat we noemen de War of Choice. We kiezen onze eigen conflicten. We willen helpen in Mali, we kunnen daar helpen. Er wordt een beroep op ons gedaan. En we komen weer in een tijd waar het gaat om war of necessity. We worden meegezogen in een gewapend conflict. Een conventioneel gewapend conflict. Met andere woorden, we zijn niet superieur aan onze tegenstanders. Dat zijn geen boeren die ergens een wapen hebben gekregen. Dat is een hoog georganiseerde krijgsmacht. En daar is zo weinig aandacht voor, terwijl het nu gaande is, dat ik me ernstig zorgen maak om het aankomend jaar en de provocaties tussen Rusland en de rest van Europa. Want we zijn nog steeds, als Europa, onze krijgsmacht, totaal geen partij en volledig afhankelijk van onze grote vrienden in Amerika, die zelf ook een gigantische kluif hebben aan China. Mm-hmm. Dus ik maak me daar behoorlijk zorgen om.
Ja, als je het nieuws volgt, dan is het verhaal, het gaat om een training, hè. We trainen, we zijn aan het oefenen.
Ja.
En Poetin die ook zegt van nee, ik ga helemaal niet binnen van een Oekraïne. Maar jij waarschuwt dus voor een soort naïviteit dat we binnenkort, we staan erbij en we kijken ernaar. En daar marcheren ze naar binnen.
Het is strategie van Rusland, want we kunnen inderdaad niet tegen een soeverein land land zeggen, je mag niet trainen op je eigen grondgebied. Hè. Dus het is heel keurig provoceren binnen de kaders wat Poetin doet. En tegelijkertijd wijst hij heel erg naar zijn eigen volk. Van, moet je kijken wat voor sancties er worden opgelegd. Moet je kijken wat ze allemaal doen om ons het leven zuur te maken. Oekraïne is geen lidstaat van de NAVO. De Baltische Staten zijn dat wel. Nou, er is een artikel 5 in het NAVO-verdrag. Een aanval op één is een aanval op alle. Ik sluit niet uit dat in de toekomst dat landje pik van Poetin zich ook gaat uitbreiden naar landen die wel lidstaat zijn van de NAVO. En wat dat dan gaat betekenen voor ons, ik maak me er zorgen om. Engeland heeft gisteren besloten om militairen naar Oekraïne te sturen. Dan gaat het alleen om trainings, om officieren die gaan helpen met trainen. Anti-tankwapens worden ook geleverd, want Oekraïne moet het vooral zelf nu gaan oplossen. Duitsland doet nog een ultieme poging. Want die zien ook 55% van het gas wat ze ontvangen, zien ze op de tocht staan. Dit moeten we echt in de gaten gaan houden, want dit kan zomaar nog wel eens heel naar uitpakken.
Dan moet Den Haag dus mee aan de slag. Ik denk dat het er vandaag niet over zal gaan.
Nee, en dat is toch weer jammer, hè? Want er wordt wel geïnvesteerd in defensie door het nieuwe kabinet. Maar defensie heeft zelf aangegeven, willen wij al onze taken uitvoeren, hebben we 4,2 miljard nodig, moeten we groeien naar die NAVO-norm. Nou, dat is niet gehaald. Op het moment dat jij je verzekert voor brand, we hebben een brandweer. Op het moment dat er heel lang geen brand is geweest, kan je ook niet zeggen, schaf die brandweer maar af. Want zodra het een keer in de fik vliegt, dan moeten ze wel komen. Als er 10 jaar geen brand is geweest, ben je hartstikke blij. Maar als het wel een keer gebeurt, dan moet je er klaar voor staan. En in alle eerlijkheid, als Europa, staan we er nu niet klaar voor.
Piet, jij wil het hebben over de schuldhulpverlening.
Jazeker. Ja, kijk, het programma dat we natuurlijk allemaal hebben gekeken gisteravond op tv, dat is Radar.
Ik was in de sportschool voor het eerst in maanden.
Oh, wat goed.
Overal pijn.
Het is te zien.
Dat is niet waar.
Vertel, nee, dat is niet waar. Ja. Maar we waren. Gisteren op Radar was er een verhaal over een schuldhulpverlener. Die. Waarbij mensen eigenlijk meer in de problemen komen als ze met die schuldhulpverlening te maken krijgen. Dan worden over het algemeen de schulden groter. Dat is natuurlijk een hele schandelijke zaak. Investico komt met een vervolgonderzoek om te kijken of er meer van dat soort schuldhulpverleners zijn. En wat ik nou zo ontzettend interessant en ook riskant vindt aan dit onderwerp is, als je nou naar individuele bedrijven gaat kijken en dan gaat zeggen van, nou, die doen dus iets fout, want de schulden worden groter en dan pak je die bedrijven aan, dan pak je een vergunning af en dan leg je ze onder een vergrootglas en dan is de storm weer overgewaaid. Maar volgens mij is dat niet de oplossing. Het bedrijf dat gisteren in Radar was en de bedrijven waar Investico zich in een onderzoek op zal gaan richten, dat zijn bedrijven die opereren binnen de grenzen van de wet. Dus kennelijk deugt de wet niet. Kennelijk, of misschien, mijn aanname is dat puur het verschijnsel dat schuldhulpverleners en incassobureaus en deurwaarders, dat die überhaupt een winstdoelstelling mogen hebben. Mm-hmm. Dat we zo het systeem voor schulden hebben ingericht, dat misschien wel eens de kern van het probleem is. Want stel dat zou er niet zijn, dan zou zo'n schuldhulpverlener veel dienstverlenender zijn. Dus misschien moeten we naar een systeem toe waarbij überhaupt de financiële prikkel niet meer bestaat om je cliënten geld afhandig te maken als schuldhulpverlener.
Ja, want dat zijn nu dus allemaal marktpartijen voor een deel.
Dat zijn marktpartijen.
En je zegt, breng dat terug naar de gemeente of iets dergelijks. Ja. Maar dat er een non-for-profit-achtig idee achter zit.
Ja, de gemeente is nog steeds verantwoordelijk. Die heeft dus de wettelijke verantwoordelijkheid om iets met schuldenproblematiek te doen. Maar die huren dan dus zo'n bedrijf in met een winstdoelstelling. En dat bedrijf gaat vervolgens op een foute manier met cliënten om. Kijk, als die gemeente dat nog steeds zelf zou doen, dan zou de gemeente daar ook voldoende budget voor moeten hebben. Dat hebben ze nu niet. Mm-hmm. Als ze dat zouden hebben en ze zouden zelf die verantwoordelijkheid nemen in plaats van een bedrijf met winstdoelstelling daarvoor inhuren, dan denk ik dat de problemen minder zouden zijn.
Even kijken wat de trending is op de socials. Nou, natuurlijk veel aandacht voor dat ontzettend verdrietige geval van de dode Belgische jongetje Dean. Na een Amber Alert werd de kleuter doodgevonden in Zeeland. De start van het nieuwe kabinet staat online in de schijnwerpers via hashtag Rutte4. Veel liefde voor mbo'ers via hashtag HouVanTim. Een stripje uit Trouw over een mbo'er. Tim strijdt tegen de onwetendheid en vooroordelen over mbo'ers. En spoiler alert, mbo'ers kunnen best normaal zijn, blijkt. Ja, en hashtag tot slot TVOH, The Voice of Holland, is nog steeds trending. Talkshows besteden daar gisteravond heel veel aandacht aan. Nou, we weten inmiddels het verhaal wel. Ik zag net een column van Angela de Jong voorbij komen. Die noemt John de Mol een laffe hond die zich verschuilt achter zijn zoon. En die zoon is Johnny de Mol. En dat leverde gisteren bij zijn talkshow, 19:30, op SBS6, dit gesprek op.
Hoe zit dat met die familieloyaliteit bij jullie?
Dat zullen die onderzoeken moeten blijken. Hè?
Nee, ik vraag het nu even aan jou. Stel nou dat je vader enorme fouten heeft gemaakt. Wat ga je dan doen?
Ja, dat hangt er vanaf waar hij mee komt, waar hij staat. Hoe dat toen is gegaan. En dat weten we niet. Dat weet ik ook niet. Dat weet ik echt niet.
Ik ben zo blij dat ik niet in jouw schoenen sta. Zal ik je dat vertellen?
Ja.
Ja, Johnny de Mol die liet zich eigenlijk een soort interviewer door Catherine Keil. Het is wel een soort shitstorm, Harmen. Want die talkshows die hebben nu enorme kijkcijfers. En het zijn voor een deel weer de talkshows van John de Mol. Die ook weer verbonden is met, als je er een soort map van gaat maken. Wie met wie en hoe met hoe.
Ja. Ja,
wat is er mis? Is het een rot verhaal dit?
Voor de uitzending even over. We spelen nu een spelletje Wat wist de Mol? Hè, in plaats van Wie is de Mol? Het houdt de gemoederen goed bezig. Ja. En ik denk dat heel Nederland, of een heel groot deel van Nederland, uitkijkt naar die uitzending van Boos. Want uiteindelijk zal daaruit moeten blijken wat er nou nog meer aan de hand is. Maar het is wel erg droevig. Ja. En ik vrees het einde van The Voice. Ja. Wat een goede formule is. Ik kijk er zelf ook altijd naar. Maar de media-aandacht die het zichzelf nu genereert, ja, het is wel een beetje hypocriet.
Ja. Even maar afwachten tot overmorgen, Piet. Tot dat filmpje van Booster is en we iets meer informatie hebben. En dat er iets mis is, is duidelijk. Maar het is makkelijk speculeren.
Het is makkelijk speculeren, we moeten afwachten. Ja, ik keek gisteravond naar Radar dus. Maar ja, ik heb het allemaal gemist.
Ja, heerlijk. Moeten meer mensen doen. Alright, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Piet en Harmen, tot zover BNR Breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Daar volgen we alles. Ook van het debat rondom de regeringsverklaring. En zometeen hoor je dat ook allemaal uiteraard bij Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.